je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoeksverhouding. Je voelt schuld, schaamte en overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Welkom bij de ontrouwexpert van Nederland, Annette Burgers. Zij geeft je kennis, inzicht, herkenning en erkenning in haar bekende podcast over de liefde. Bezoek de website ontrouwexpert.nl als je wil weten hoe Annette je kan begeleiden. Vraag het gratis e-book Jezelf op de rit aan als jij de juiste tips wilt in deze crisissituatie van ontrouw en ga aan de slag om je relatie te herstellen. ontrouwexpert.nl. Veel plezier met de podcast.
Vreemd gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, verkeerd verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing, als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
Nou, van harte welkom Loes Koot. We hebben al heel lang geleden de afspraak gemaakt, maar hier zijn we eindelijk. Jij in Hilversum en ik in Den Haag.
Ja.
Hartstikke welkom.
Nou, fijn om dit gesprek te gaan hebben. Ik heb uitgekeken. Ja.
We gaan het hebben over ontrouw. Ja, daar gaan bijna al mijn podcast over. Maar voordat we gelijk de diepte ingaan. Loes, wil jij jezelf aan de luisteraar voorstellen? Wie is Loes Koot?
Ja, dat kan heel kort, heel lang. Ik ben coach al 20 jaar. Ik werk al 20 jaar voor mezelf. Daarvoor heb ik lang managementfuncties gehad. En van daaruit ontstond ook wel mijn interesse in mensen en wat hun beweegt. Vooral bij reorganisaties, om maar eens wat te noemen. Dit vak ben ik ingegaan met een grote liefde voor mensen en een open hart. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven, tot op de dag van vandaag. Ik heb daarin wel een aantal specialisaties ontwikkeld. Eén daarvan is het werken met relaties. Dus ik zeg tegenwoordig maar gewoon tegen mensen, ja, ik praat nu al 20 jaar dag in dag uit met mensen, onder andere over hun relatie. Dus ik weet er aardig wat van. Ik heb alle uitwassen gezien, hè, in de interactie tussen mensen. Ik kijk daar heel systemisch naar. Ik ben een familieopsteller. Ik werk met opstellingen. Ik geef daar ook een opleiding in. En van daaruit is ook mijn interesse en ook mijn vakkundigheid, kan ik inmiddels zeggen, in het werken met trauma. Ontstaan. Want als je met opstellingen werkt, als je zo diep systemisch gaat kijken, kom je ook bij trauma's in systemen en in mensen terecht. En dan moest ik altijd doorverwijzen en toen dacht ik, ja, maar ik wil daar zelf ook iets in kunnen doen. En dat heeft me ook wel gegrepen. En die driehoek, ja, mensen systemisch bezien. En de pijn in systemen en bij mensen, om daar daadwerkelijk ook duiding aan kunnen geven. Hè? Dus van het proces waar mensen zich in bevinden, dat kunnen duiden. Ik ben toch wel een beetje een docent geworden. Ik ben docent aan de opleiding relatiecoach en ik ben docent aan mijn eigen opleiding systemisch werken. Dus ja, ik heb wel een grote liefde voor dit vak en ik breng het ook echt heel graag over. Dus nou, dat is wat ik doe. En daarnaast heb ik ook nog een privéleven.
Ja.
Als ik dat niet zou hebben, zou ik echt alleen maar werken. Zoveel hou ik van dit vak. Maar ik hou toevallig ook heel veel van mijn partner. Waar ik al 46 jaar mee samen ben. En wij hebben twee zoons. Drie eigenlijk. Zijn eerste zoon. En onze twee samenzoons. En een kleinzoon. En nog twee kleinzoons van. Nou ja, goed. Dus ja, we hebben kleinkinderen en kinderen en elkaar, heel erg elkaar. En ik zeg altijd, en ik heb ook nog wel echt extended family. Mijn nichtjes, mijn neven, ja, de mensen die heel dichtbij en dierbaar zijn. Dus mijn leven, het bestaat wel uit mensen.
Uit mensen.
Ja, en planten en bloemen.
Ik ben een hier,
ja.
Loes, voor 46 jaar relatie.
Ja.
Ik ga dat nooit halen. Hoe graag ik ook zou willen. Maar dat is niet aan mij besteed of gegeven. Wat is, een heel kort samengevat, maar wat is het succes van 46 jaar samen zijn?
Ja, dat wordt natuurlijk wel vaker gevraagd.
Nou, jammer zeg, ik dacht dat ik een hele originele vraag had.
Nee, mensen zeggen, hoe doe je dat? Dan zeg ik, nou, als ik van alle elementen, hè, dus het begint bij dat je nog liefde voelt voor elkaar. Dat je, ondanks, hè, wij hebben ook in zwaar weer gezeten, ga ik helemaal niet geheimzinnig over doen. We hebben ook echt onze crisis gehad. Ook nog wel eens een jaar als egels om elkaar heen bewogen. Omdat het wrong, omdat we ja, gewoon niet goed wisten hoe het verder moest, noem maar op. Maar we voelden allebei dat ondanks dat het ja, spanning gaf of spannend was, dat we niet zonder elkaar wilden. En dat die liefde er wel was, maar hoe je er daar dan vorm aan geeft. En dit is wel van langer geleden. Ik kan echt oprecht zeggen, ja, door mijn vak ben ik zoveel te weten gekomen over waar dat dan door komt. En dat je gewoon verandert als mens en in andere levensfasen terechtkomt. En dat je daarover vooral in gesprek moet blijven. En dat je ruimte moet geven aan de ontwikkeling van de ander en daarmee in contact blijven zonder dat je alleen maar oordeel geeft en zegt wat jij ervan vindt. Dus we zijn allebei heel goed geworden in, of nog beter, in van elkaar houden, maar vooral in praten. En dat hebben wij in onze relatie geleerd, want dat hebben wij van huis uit echt niet meegekregen. Dus ik kan wel echt terugkijkend zeggen, ja, we hebben onze trauma's geheeld, hè, die uit onze jeugd voortkwamen, onze onwetendheid of ons onvermogen om een confrontatie aan te gaan, want onze imprint bij ons allebei is heel interessant. Van ja, weet je, als het tot een confrontatie komt, dan wordt het conflict en conflict komt nooit meer goed. En dat, dan word je voorzichtig in het aangaan van een confrontatie. En van het uitspreken van je waarheid. Daar ga je er omheen. Dus we zijn goed geworden in het uitspreken van de waarheid. En ik denk dat dat echt de essentie is. Tot op het bot alles uitspreken. Zonder oordeel, maar wel. Hier gaat het over voor mij. En daarnaast de ander echt het allerbeste vinden. Ik denk dat dat ook ja, de essentie is. Ik wil echt dat het goed met hem gaat. Maar dat wil hij ook voor mij. En zelfs in die liefde kun je geïrriteerd raken. En denk ik, ja, moet dit zo? Maar die twee uitgangspunten, want dan wordt er over gesproken. En dat maakt dat de liefde zich alleen maar heeft verdiept. We zijn wel door. Ja, wij zijn wel echt over al het gedoe heen. Dat hebben we niet meer. Gedoe.
Lijkt me wel dat het heel relaxed voelt als je geen gedoe meer hebt en je weet dat je er ook niet meer terecht komt.
Ja, dat vind ik een, dat vind ik een grote zegening.
Ja. Mooie fase.
Ja, ja, absoluut.
Dat de liefde staat, zo klinkt het voor mij. En dat er duidelijk kennis is bij jullie beiden van dit is liefde en dit is je ego.
Ja. Ja, wij praten. Ik zelf ook niet snel hoor, over ego. Ik weet dat dat in veel liefdestheorie wordt het ego aangehaald. Hè, op het moment dat je claimt of klampt of verongelijkt voelt. Ja, maar dat is je ego. En ik heb daar wel een beetje andere blik op, geloof
Vertel.
Ik. Nou, ik ga ervan uit dat wij mensen ten diepste de behoefte hebben om gezien en erkend te worden. Daar zijn ook veel theorieën over. Dus dat je op zoek bent naar liefde en dat je graag met iemand wilt zijn, dat label ik niet per se als ego-afhankelijkheid. Dat label ik als een hele natuurlijke behoefte. Dus ja, ik gebruik het woord ego. Ik weet dat we het hebben. We hebben het ook nodig, hè. Ego, dat zet je aan om dingen voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk je wil. Zo beschouw ik het ego.
Ja.
Liefde bevindt zich voor mij op het gebied van het hart en de ziel. van de automatische uitreiking naar een mens. En ego is als je in illusie belandt en je gelijk gaat halen. Dat is ego, weet je zo. Maar voor in termen van liefde praat ik niet snel over ego. Nee.
Loes, ontrouw.
Ja.
Heb je dat ooit ergens, op welke manier dan ook in je eigen leven, meegemaakt? En wat kun je daarover vertellen in hoeverre het jouw systemisch gezien beïnvloed heeft?
Nou, ik denk als ik, want dan moeten we eigenlijk even afstemmen wat ontrouw als definitie heeft.
Wat is het volgens jou?
Ja, nou voor mij, want ik heb een aantal podcasts beluisterd en ontrouw van jou, hè, want ik dacht, goh, wat zeggen anderen? En er zaten natuurlijk ook allemaal mensen tussen die ik ken, met theorieën en ervaringen. En kijk, ontrouw, bij iedereen denkt bij ontrouw, ik denk bijna iedereen denkt bij ontrouw, dan is dus iemand vreemd gegaan. En dan heb je het daarover. Ontrouw vind ik uitschakelen, uitchecken. Ontrouw vind ik je waarheid niet meer spreken in een relatie. Ontrouw is voor mij dingen verborgen houden. Dat kan een andere relatie zijn. Maar ook over wat jou werkelijk bezighoudt. En dat kan uiteindelijk resulteren in dat je een relatie met iemand anders begint. En daar ga je dan ook nog een tijd over liegen. En dan komt het uit, je wordt ontdekt, nou ja, noem alles maar op. En dan mag je samen aan de bak. Of niet. Maar dat, nou ja goed, daar ken ik alle varianten op dat thema. Maar ik zeg altijd, als mensen ook bij mij komen, er is iets gebeurd, hè, en er is iemand anders, dan kijk ik toch wel heel graag naar, oh, en hoe is die aanloop daar naartoe geweest? Hoe hebben jullie geleefd tot aan het moment van ontdekking? Want daarin zit de start van de ontrouw. Je valt uit je trouw aan elkaar. Je valt uit je belofte aan elkaar. Nou, als ik in mijn eigen leven kijk, heb ik daar natuurlijk van heel dichtbij van alles in meegemaakt. Hoef ik alleen maar naar mijn ouders te kijken. Die konden dat. En die zijn toch bij elkaar gebleven. En mijn vader is jong overleden. En anders hadden ze, hoop ik, uit elkaar gegaan. Maar de laatste jaren van dat mijn vader en moeder ook nog samen waren. Ze sliepen gescheiden, hoor. Ze hadden niet, had mijn moeder ook al haar nieuwe partner, haar vriend, die ook bij ons woonde. En wij maakten daar geen woord over vuil. Ik denk nu, oh, ze waren eigenlijk wel heel vroeg polyamoreuze relaties.
Ja.
Want af en toe kwamen wij thuis, 's nachts, hè, dan waren we uit geweest, mijn broers en ik. En dan zaten ze met z'n drieën aan tafel te kaarten. Dus dat, daar werd ook geen woord over vuil gemaakt. Er werd ons ook niet uitgelegd hoe het in elkaar stak. En wij namen het gewoon aan. Punt. Dit was gewoon zoals het was. En mijn vader overleed. En ik had meteen een stiefvader, want die had ik al een beetje. En ik ben daar heel dankbaar voor. Want dat was een schat van een man. Die heel veel heeft hersteld van wat de relatie tussen man en vrouw kan zijn. Want daar had ik niet een heel goed beeld van gekregen. En mijn stiefvader, hij heette Piet, ja, die zorgde echt voor mijn moeder. En hij was er ook. En ze waren echt samen. En ze kregen het ook gewoon financieel beter. Ja, mijn moeder was een vrouw die had 8 kinderen. En een partner met een drankprobleem die op vrijdag op weg naar huis het halve loonzakje wat je in die tijd nog kreeg, opdronk in de kroeg. Mijn moeder ging met dat enorme gezin wat ze al had, ook nog 4, 5 ochtenden per week uit werken. Ja, dat is best. Zij heeft nooit geklaagd. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, echt. Als ik nog één keer een gesprek met haar mag voeren, ga ik wel echt dieper in daarop. Maar zij is ook al 26 jaar dood, weet je. Dus dat. Maar zij heeft nooit geklaagd, maar zij moet het verschrikkelijk moeilijk hebben gehad. Dus ik ben heel blij dat ze toch gewoon in haar leven een hele aardige verzorgende partner heeft gehad. En toen heeft ze, en hij is toen ook al 10 jaar voordat zij overleed, is hij overleden. Ze zijn 10 jaar samen geweest. Ja, daar is niet iemand meer voor in de plaats gekomen.
Okay, dat was misschien echt haar grote liefde.
Ja, zeker. Ja, en ze had zoiets van, ja, ik ben nu 2 partners, ik ben wel 2 mannen weggedragen. Ik ga dat gewoon niet meer doen. Er werd wel op haar gejaagd door alle mannen zo, en dat is een heel aantrekkelijke vrouw. En, maar nee, dat deed ze niet. Nee. Dus dat vind ik, ja.
En Loesje zegt, hè, we hebben daar eigenlijk niet over gesproken. Ja. Heeft het nog op enige manier, voor zover jij je bewust bent, in systemisch invloed gehad op jouw keuze in de liefde en op jouw gedrag?
Ik moet gewoon even terugdenken, het is dus lang geleden. Hè? Dus hoe mijn keus voor mijn partner, ik weet dat ik hem de eerste keer zag en ik werd wel op slag eigenlijk verliefd. En ja, het was gewoon grote liefde, onweerlegbaar. Hij was ook nog getrouwd en dat rommelde aan alle kanten. Maar dat, dat heeft natuurlijk ook heel veel heisa gegeven. He, er was een kindje, maar het was onweerlegbaar. En dus als we in die zin kijken, zijn wij ook op zo'n manier gestart. He. Eigenlijk een bevlekte manier. Als ik terugkijk, he, dus daar heb ik het ook met zijn ex over gehad. Wij kunnen heel goed. We zijn erg gesteld op elkaar, dus dat is mooi.
Heel fijn.
Ja, dat is heel fijn. Dat is ook voor de kinderen fijn. Het is altijd heel ontspannen en liefdevol en oké gegaan daarna. En zij is net zo lang als wij samen met haar nieuwe partner, dus dat is oké. Maar als je dan naar het systeem kijkt, denk ik, oh ja, dat zijn wel herhalende patronen. En want ik heb mijn systeem wel uitgeplozen samen met een oom van mij. En toen zag ik ook van, oh ja, daar zit ook zoveel ontrouw in. En elke lijn zit ontrouw. En daar hebben mijn broers en ik hebben daar eigenlijk daar hebben we mee geworsteld en een streep onder getrokken. En ook als je het hebt over dingen bespreken, openheid. Nou, die hebben wij gecreëerd. Dus wij hebben echt wel een aantal systemische patronen hebben wij doorbroken.
Ja. Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe heb je dat doorbroken? Hoe heb je dat met elkaar? Je zegt, we hebben het besproken, maar hoe heb je het echt doorbroken? Ja. Want als ik kijk ook naar mijn systeem van de herkomst, mm-hmm. Daar ben ik ook een keertje voor bij jou geweest. Mm-hmm. Mijn moeder had een relatie met een 21 jaar oudere baas van haar, van de kantoor.
Mm-hmm.
Mijn oma was een kind van van mijn overgrootoma, die dan ook een oudere man had die weggevoerd werd in de oorlog. En zo kan je stapje voor stapje in die vrouwenlijn. En als ik dan nu naar mijn dochter kijk, die is weliswaar niet vreemd gegaan, alhoewel ze haar huidige man uit Uruguay gehaald heeft en haar vader kwam uit Uruguay naar Nederland. Dus er zit ook wel een herhaling van een patroon in, maar dan gaat het om cultuur. Ik scheelde 19 jaar met de vader van mijn kinderen. En zij scheelt 12 jaar met de vader van haar kinderen. Dus er zitten wel wat patronen in. En dat is super interessant. Mm-hmm. Kan je iets vertellen over het doorbreken van patronen?
Ja, nou, wij hebben dat heel onbewust gedaan. Ik eigenlijk, omdat ik, dit is allemaal gebeurd. Eigenlijk, hè, dat is echt het doorbreken van een patroon van zwijgzaamheid. Hè. Dus niet praten over wat ongemakkelijk is of pijnlijk. Dat is voordat ik in het systeemveld belandde en in het systemisch werken en kijken belandde. Maar ik heb er wel heel veel op gereflecteerd en ook over gesproken met mijn broers. Kijk, wij belanden als gezin op een gegeven moment in een extreem heftige situatie met onze jongste broer. En onze eerste reactie was om dat binnenskamers op te lossen. En toen hebben we toch gezegd, maar als we dit doen, en dat weet ik nog echt letterlijk, dan weten we nu precies wat er gaat gebeuren. Want dan is er één keer een uitbarsting en dan wordt er niets mee gedaan. En er moet wel iets mee gedaan worden. Ja, dus waar dit precies over gaat, dat vind ik, dat vertel ik liever niet. Dat is eigenlijk ook niet relevant. Maar wij hebben toen de stap naar instanties gezet. Waardoor het in de openheid kwam en waardoor er straf en gesprekken en inderdaad, het kwam in die open. Ja, dat is voor mijn moeder, weet ik nog, echt shocking geweest. Dat vond ze heel erg. En dat was voor ook andere familieleden, was dat heel erg. Voor mijn zussen zijn veel ouder, waren, want er zijn er al twee overleden. Veel ouder, 15, 16 jaar ouder. En zij waren echt van, en moet dit, en waarom, en... En ja, daar over dit stuk heb ik het juist later, heb ik veel op gereflecteerd. En want dat heeft nogal wat consequenties gehad. En ik denk wel, terugkijkend, ja, en toen hebben wij een streep gezet onder, we doen de mantel der liefde. We praten er niet over. Hè, dus zoals wij met onze kinderen omgaan, er wordt gesproken over wat er werkelijk aan de hand is. Er wordt niet gesugarcoat. Het is ook niet zo dat we alles maar delen. Ja, want ik ben ook wel een beetje van de club die zegt, ja, er zijn dingen die zijn gewoon tussen partners. En dat is niet per se wat je kinderen aangaat. Nee. Hè, want zij mogen hun eigen dingen hebben en het ligt een beetje aan de leeftijd die ze hebben. Kijk, onze kinderen zijn 41 en 33. En de oudste is 47. Dus ja, dat zijn hele volwassen mannen. En die kunnen, daar bespreken we gewoon alles mee. Wat relevant is en wat aan de orde is. Maar toen ze veel jonger waren, ja, gingen wij ze niet per se lastigvallen met wat er nou werkelijk aan de hand was. Dus daar, ja, dat is, en dat zie ik ook bij mijn broers en bij hun kinderen. En daar hebben we het ook over, zo van ja. Dat hebben wij echt anders gedaan. Dus daarmee hebben we een patroon doorbroken. Ja, en die jongen, die generatie weer van onze kinderen, die bespreken alles met elkaar. Weet ook alles van elkaar. Vind ik heel leuk. Dus vind ik sowieso leuk van die generatie, hè, zo tussen de 30 en de, zo begin 40. Dat mensen zijn die weten dat ze van elkaar weten dat ze in therapie zijn, dat ze bij een coach komen. Dat er relatieproblemen zijn, dat is helemaal geen issue. Dat zijn wel issues, maar het is geen issue om het te vertellen. En ik ben van
beter beschikbaar, bespreekbaar.
Zeker, ja. Terwijl mijn generatie heeft dat niet zo goed geleerd.
Nee, herkenbaar. En Loes, als je kijkt in de praktijk, hè, dan komen mensen en die zitten in de drama driehoek en ze komen met z'n tweeën. Naar, hoe ga je daar systemisch mee om? Of, want dat is je specialisme. En ook de heilige driehoek. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, het ligt een beetje aan wat er speelt. Welke problematiek er speelt. Dus ja, ik kijk naar mensen en ik kijk... Als eerste, en dat komt door mijn vele opstellingen werk, ik zeg dat ook tegen mensen, ik zie geen aura's hoor en geen beelden, maar ik voel alles. Dus wat jij niet zegt, voel ik wel. En ik kan waarnemen wat voor energie er tussen mensen is. Of er connectie is, of dat ze eigenlijk heel erg energetisch al van elkaar afgekeerd zijn. Dus ook als het hopeloos lijkt, maar ik voel wel die lijn nog heel erg aanwezig, dan tune ik daarop in. Ik benoem dat ook. Ik benoem wat ik ervaar als energie tussen mensen. En daarnaast werk ik natuurlijk met, goh, ja, weet je, hoe gaan jullie om met thema's als de waarheid? Hè? Ja, uitspreken. Hoe heb je dat geleerd? Dus dan komt het hele systeemstuk. Uit welk gezin kom je? Hoe heb je geleerd om een confrontatie aan te gaan? Hoe heb je geleerd, wat is je imprint over ouders? Hoe doen mensen dat samen in een liefdesrelatie? Ik weet nog dat ik toen mijn oudste zoon vader was geworden. na ongeveer een half jaar zei, hoe is dat nou om vader te zijn? Hoe voelt dat? Nou ja, fantastisch. Een van de beste dingen. En toen zei hij ineens, ja, ik kijk nu eigenlijk ook heel anders naar jou en Rinus. Hoe jullie als ouders zijn. Of waren. En ik weet dat ik echt gewoon een soort sizzle kreeg. Zo van, oh, maar dat ken ik dus helemaal niet. Want ik had geen ouders die samen waren. Ik heb dus, toen ik zelf hem kreeg, heb ik niet gedacht, goh, hoe deden papa en mama dat? Ik had wel mijn moeder en Piet, mijn stief, maar niet mijn vroege herinneringen. Vond ik een hele interessante. Dus ik vraag erg uit over, ja, wat is je imprint? Hoe heb jij geleerd om een confrontatie aan te gaan? Wat moest jij doen? Hè? Dus aan mannen vraag ik graag wat ze moesten doen voor hun vader, om goed genoeg gevonden te worden. En aan hun moeder, wat ze moesten doen voor hun moeder, om goed en lief gevonden te worden. Daar haal ik al heel veel patroongedrag uit in de liefdesrelatie. Want in je liefdesrelatie, het zijn heel vaak, er komen bij mij eigenlijk allemaal wel gewoon slimme mensen. Mensen die gewoon ja, zich uit kunnen drukken, die wat geleerd hebben, nog wel eens een boek lezen, weet je wel zo. En die kunnen, die hebben vaak ook hele maatschappelijk best interessante functies. Maar dat betekent niet dat je in je liefdesrelatie zo adequaat bent. Want daarin word je op een heel diep niveau getriggerd op dat kleine kind wat ook in ons allemaal nog leeft. En als je daar nog helemaal geen werk op hebt verricht, gaat daar het gedoe over. He, dus je reageert buiten de context van wat je partner zegt. Omdat je als een klein kind weer voor de zoveelste keer veroordeeld voelt door je moeder. Nou, dat zijn de patronen die ik langzaam stap voor stap ga bespreken en ook duidelijk gaan maken. Het is door vragen te stellen van, goh, als zij dit nu zo tegen jou zegt, hoe oud voel jij je nu? Nou, het antwoord is meestal, ja, heel klein. En dan staat mijn moeder weer tegenover me. Ja. Het is voor mannen is vaak de moeder wel een hele belangrijke leidraad, toetssteen, in hun latere gedrag naar hun partner. En voor vrouwen is dat de vader. En als het een afwezige vader is, waar ze heel veel moeite voor hebben moeten doen, dan vallen ze bij voorkeur op niet beschikbare mannen. Dus dat is een patroon dat zich voortzet.
Ja, herkenbaar.
Ja, en dat is... Ja, en dat is best... En dat is geen bewuste beslissing, maar wij mensen doen het heel goed op herkenning. Op dat wat bekend is. Dus we zeggen, ik wil dit niet, ik wil iemand die er voor me is. Maar waar ga je van aan? Van die gast die eigenlijk onbereikbaar is. En dan tref je eens een goeie. En dus dat is wel...
Dan ren je weg.
Ja, of hij is te saai. Ja, nee, het is te saai. Dan zeg ik, nou, mijn antwoord is dan, als ik één op één werk, zeg ik, nou, dit is dus wat normaal is. Iemand is er gewoon.
Ja.
En iemand hoeft niet elke dag de boel op scherp te zetten. Je kunt gewoon liefdevol met elkaar zijn. Nou ja, en dat... daar gaat natuurlijk Liefdesbang van Hannah Kuppen over. Dus dat is een boek wat ik heel vaak aanraad. Nou, lees dat boek. Zij heeft daar fantastisch werk mee verricht om dat zo goed onder woorden te brengen. En ze geeft er ook workshops in. Dus dan kan ik zeggen, en doe een workshop. He, want heel vaak hebben mensen het boek gelezen en dan zeggen ze, ja, ik herken alles en nu.
Ja, precies.
Ja, en dan ga ik wel... Ja, en ik kan dan ook door de traumaopleidingen, wat ik dan eigenlijk liever een beetje transformatiemanieren noem, methodieken, kan ik werken met dat onbewuste brein waar al die imprints en al die boodschappen in vastzitten, om daar eigenlijk mee in gesprek te gaan. Dus dat is dan een stap die ik doe. Dus in mijn relatiebegeleiding werk ik met mensen samen, maar ook één op één. Omdat sommige zaken zijn, heel veel, komt gewoon uit je eigen jeugd.
Ja. En dan is de partner er niet bij?
Dan is de partner er niet bij. Nee, ik werk ook één op één.
Ja.
Ja. In het geheel, omdat het... Kijk, ik streef naar het uitspreken van de waarheid. He, dus alles komt op tafel. Maar in die beginfase moeten mensen daar ook aan wennen. En is er ook een onwennigheid om alles maar te zeggen. En het praat gewoon best wel vrij uit als je partner niet altijd zit te kijken. En je later kan attackeren. Zoals iemand wel eens een keer zei van ja, maar ja, wij zitten zo in de auto. Ik ga dit nu echt niet zeggen. Dan denk ik ja, die begrijp ik wel. Dus dan is het fijn om gewoon even alleen los te kunnen gaan. En dan is het aan mij om dat proces ook weer te nuanceren. En om iemand, als we het over de drama-driehoek hebben, uit de rol van aanklager of slachtoffer of redder halen, gebruik ik altijd het woord eigenaarschap. Dat is voor mij de oplossingspunt in het midden. Je eigenaarschap nemen vind ik een ongelooflijk belangrijk element in elk relatie-issue. Eigenaarschap voor de beslissing die je hebt genomen om je partner iets niet te vertellen. Eigenaarschap nemen voor de stap die jij hebt gezet. Zonder tegen die dan te beginnen van ja, maar het ging al niet goed en jij was ook en jij was toen ziek en ja, ik zei nee. Jij neemt eigenaarschap. Pas als je dat hebt genomen, kun je in je relatie gaan helen. Dat is wel echt mijn ervaring.
Ja. Dus er is geen optie bij jou om het niet te vertellen?
Om wat niet te vertellen als er iemand anders is?
Ja.
Oh, nou, ik ben geen fan. Nee, ik ben geen fan. Maar ik ben ook genuanceerd. Kijk, in die één-op-één gesprekken hoor ik dus soms het geheim. Maar eigenlijk had ik dat dan al een beetje gevoeld. En soms sluit ik een weddenschap met mezelf af. Zo van, hey, het gaat over communicatie, maar eigenlijk, ik denk dat ik gewoon al mijn schoenen opeet als er niet bij jou iemand anders is. Dat is ook iets wat ik kan waarnemen. Maar ik gun mensen wel de aanloop en de tijd om... Ja, dat open te gaan gooien. Maar ik zeg wel in zo'n één-op-één gesprek, zo van, dus jij hebt er gewoon al een jaar iemand anders. Maar waar werk ik dan mee? Waar werk ik dan mee?
Ja.
Het is, ik zeg nooit dat mensen het moeten vertellen. Maar ik zeg wel dat ik dan in mijn achterhoofd hou dat het onderwerp wat op tafel ligt niet het onderwerp is. En dat als ze echt een verandering willen, dat dat die waarheid is. En als iemand zegt van ja, ik heb 20 jaar geleden, dan ga ik echt niet zeggen, dit moet jij nog even lekker opbiechten. Dan denk ik, ja, waarom zou je dat doen? Want dat, die ervaring heb ik ook wel, dat gebeurt. Dat mensen denken, oh, een clean slate, ik gooi het alles er nu uit. Voor de ander is dat alsof het gisteren gebeurd is. Dus dan zit je met iets waar jij al helemaal emotioneel afstand van hebt genomen, waar je niet meer mee verbonden bent, zit je gewoon vol in de verwerking en in de verantwoording en in de shit gewoon. Want de hel breekt los.
Ja.
In de regel, toch?
Ja, zeker, ja. Zeker. Ja, en het is ook nog moeilijk als mensen overleden zijn en de partner komt er dan achter dat er ontrouw geweest is, dat er een ander in het spel is. Dan is het helemaal moeilijk te verwerken, want dan kan je het helemaal je verhaal niet meer kwijt.
Nee. Nee, dat is... Het is sowieso... het is een diepe vertrouwensbreuk. En dat zit op een paar lagen. Dus het gaat over, hoe kan ik de ander vertrouwen? Maar ook, hoe kan ik mezelf nog vertrouwen? Hoe kan ik mijn waarnemingsvermogen En mijn label van de relatie was, het gaat heel goed. En ik ontdek dat het niet zo was. Want er was al 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Bestaat er?
Ja, soms 20 jaar.
Ja, soms 20 of 10 jaar. Een heel ander gezin. Een totaal bij elkaar gelogen verhaal over werk, opleiding, alles. En nog een, ja, weet je, maar dan heb je wel met een hele, hoe noem je dat, niet notaire, maar echt een diepe leugenaar of leugenares te maken, die ook geen geweten heeft. Dus dat is een hele, dan beland je in de psychiatrie, zeg ik. Dus als mensen zo diep kunnen liegen, dat is niet meer om best wil.
Nee. Als iemand zegt van, ja, ik heb eigenlijk, ik voel me daar niet schuldig over, maar ik heb wel een zorggevoel, een zorgtaak. Hoe ga je daar dan mee om? Als iemand dus echt zegt van zichzelf, ja, eigenlijk voel ik me niet er schuldig om.
Ik zit niet snel met het woord schuldig, realiseer ik me. Het is zo grappig, het woord schuldig begint ineens
omhoog te komen.
Omhoog te komen, ja. Gisteren zei iemand, ja, wijs mij maar een man aan die ooit last heeft van schuldgevoel, terwijl wij vrouwen altijd schuldgevoel hebben. Dus de eeuwige vrouwen die zich schuldig voelen omdat ze niet genoeg doen en er niet genoeg zijn en dit niet gedaan hebben en dat nog willen doen. Ja, wijs mij maar een man aan. Ik zeg, nou, ik ken genoeg mannen die echt wel schuldgevoel hebben. Dus dat. Maar jij zegt het nu ook en hij kwam vandaag ook voorbij en ik denk, zit ik nou snel op schuldgevoel? Ik moet echt zeggen dat ik die term niet snel hanteer. Ja. En eigenlijk heb ik ook niet echt, hoor ik mensen niet snel zeggen, ja, ik heb daar wel, ik heb er geen schuldgevoel over, maar ik voel wel zorgen. Er gaat niks aan bij mij.
Bij mij kwam dit toevallig vandaag voorbij. Ja. Ik voel me niet schuldig.
Ja.
En
ben je toch ook al uitgecheckt? Dan ben je uitgecheckt, denk ik.
Nou, het was een kennismakingsgesprek. Ik vind het dan wel interessant, van waar komt dat vandaan? En, maar dat gaat dan een beetje te ver voor een kennismakingsgesprek. Dus de volgende keer ga ik daar ook wel zeker op door. Ik vind het interessant. Ik vind dat Els van Stijn in een van haar boeken ook iets moois heeft geschreven over wat schuld systemisch doet. Je hebt een stuk te nemen, je hebt ook een prijs te betalen als je uiteindelijk weggaat. Je hebt die emotionele verantwoordelijkheid te nemen. Word je dan gestuurd door schuld? Ik vind het een intrigerend woord. Mm-hmm. En soms hoor je ook wel, ja, de eerste keer voelde ik me schuldig, maar daarna eigenlijk niet meer. Hè, toen ik merkte dat ik ermee wegkwam, verdween ook het schuldgevoel. Dus ik vind het een intrigerend woord, een intrigerend gevoel, hoe mensen daarmee omgaan.
Ja.
Jij hebt het al het woord laten vallen, de heilige driehoek of de drama driehoek, ik weet niet meer precies wat je zei. De heilige driehoek, wat is dat?
Nou, ik noem de drama driehoek liever omdat ik het niet zo'n heilige driehoek vind. Het is een hele destructieve driehoek waar mensen eigenlijk heel snel in belanden. Dus waarin je afwisselend, het is niet zo dat je maar één rol pakt. Maar afhankelijk van het moment en het thema, maar ook in hetzelfde gesprek, kun je de aanklager zijn, het slachtoffer. Of je bent de aanklager en de redder. Of je bent het slachtoffer en je wordt de redder. En dat interacteert met elkaar. En alle drie de rollen hebben iets te ontwikkelen, te doen en te laten om daaruit te stappen. Ja, want elke rol heeft een voordeel. Als je aanklaagt, als jij altijd op de plek zit waar je zegt, jij doet het niet goed. Het is jouw schuld, je doet ook nooit iets goed, ik heb het je toch gezegd. Nou, dan kun je je heel goed voelen over jezelf. Ik ben oké, hè? In de Engelse benaming zeggen ze ook, het is de oké corral. Het is de paardenbak waar de okay'tjes worden uitgedeeld. Dat is ik ben okay, zegt de aanslager, jij niet. Dus je kunt je goed voelen over jezelf. Maar voor de aanklager is het loslaten van het oordeel en iets meer gaan waarnemen, hè, met wat meer compassie en empathie, is een uitdaging. Ja, en dat brengt die persoon ook wat meer bij het gevoel. Het is ook echt wel mijn ervaring dat mensen die bam eerst uithalen, dat die heel vaak veel emotie te verbergen en te verdedigen hebben. Ja, want als ze dat gaan laten zien, ja, dan word ik heel kwetsbaar. Dus ram, ik deel de eerste klap uit. En ik vind vooral heel veel. Nou, maar daarmee haal je veel gevoel weg. En dus ook nabijheid. Dus dat is de uitdaging voor de aanklager. Het slachtoffer, die is machteloos. Ik ben niet okay, maar jij ook niet. Hè? Daarmee wordt het slachtoffer ook meteen de aanklager. Hè, die twee hebben een bijzonder lijntje.
Ja.
Zelfs slachtoffer, dan, ja, het overkomt mij. En het gebeurt steeds weer. Nou, dan kun je, nou ja, daar kun je in zwelgen. Ik zeg wel, sommige mensen hebben het verhaal en dat leven ze helemaal uit. En de vraag, maar wie ben je zonder dit verhaal, is een hele relevante vraag die ik vaak stel. Wie ben je dan zonder dit verhaal? Ja, dat weet ik niet. Dus dan is hun slachtofferschap, is hun identiteit geworden. Maar ja, dat ontneemt je wel alle kracht om het anders te gaan laten gebeuren of een andere beweging in te zetten. En de redder, ja, dat zijn de, ja, uit de karakterstructuren, zoals ze ooit benoemd zijn, door Reich. En dan heb je de masochistische karakterstructuur, dat vind ik de typische redder. Ja, dus dat zijn de wegcijferaars. Dat zijn de mensen die altijd voor iedereen zorgen en zich bekommeren om alles en iedereen. En dat is geweldig, want dan kun je je goed voelen over jezelf. Het vervult echt iets. Het vervult de behoefte om gezien te worden, geliefd, erkend. En eigenlijk zegt de redder ook, ik ben okay, jij niet zonder mij. Je hebt mij nodig om je te redden. Dus iedereen, ik ben, alleen het slachtoffer zegt, ik ben niet okay. Ik ben niet okay, maar jij ook niet, want jij doet het me aan. Dus de redder, die heeft echt als uitdaging om zichzelf lief te gaan hebben en om bij de eigen behoefte uit te komen. Wat wil ik eigenlijk in deze relatie? Wat heb ik nou eigenlijk nodig van jou? En alle drie mogen ze iets ontwikkelen waarin ze gaan vragen vanuit hun volwassenheid en eigenaarschap. Wat heb ik van jou nodig? En mag ik dat aan je vragen? Wil jij dit voor me doen? En wat kan ik voor jou doen? Want dat is ook een hele belangrijke vraag. Het is niet alleen maar, ik heb wat nodig en dat moet jij voor me doen. Maar ik heb ooit, ken je Thich Nhat Hanh? De grondlegger van de mindfulness. Zijn film is ook een hele mooie documentaire over hem gemaakt. Hij heeft Plum Village gesticht. Zo'n gevluchte zen-boeddhistische monnik die de mindfulness in de wereld heeft gezet. Hij heeft met wereldleiders gewerkt. Hij heeft The Walk heeft hij ontwikkeld. We wandelen elkaar naar huis. Als je hem, zoek YouTube filmpjes op. Als je hem hoort en ziet, hij is inmiddels overleden, maar als ik rustig moet worden, zet ik hem even aan. Zo liefdevol, zo zacht. En hij heeft een heel mooi interview met Oprah Winfrey jaren geleden gedaan. Dat is echt de moeite waard. En daarin zegt hij zulke mooie dingen over de liefde. Maar hij zegt daarin ook, wat een regel is, is dat je tegen je partner zegt, ik zie dat je lijdt of pijn hebt, wat kan ik voor je doen? In plaats van, wat doe je weer moeilijk? Hè? Zo, dat is de vertaling die ik aangeef. Dus how can I help? Dat is zijn vraag. En in antwoord op de vraag ooit die aan hem werd gesteld, bent u zelf nog wel eens boos, teleurgesteld, geïrriteerd? Zei hij, I practice every day. Ja, dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik, ja, dit is ook wat mens zijn inhoudt. Je bent niet altijd geduldig en liefdevol. En je bent wel eens geïrriteerd. Maar je kunt jezelf wel uitnodigen om liefdevol naar je partner te blijven kijken. Dus ik zeg tegenwoordig echt tegen al mijn mensen. Lieverd, nummer 1 is dat je in elk gesprek met de intentie ingaat. Ik wil het beste voor jou. En ik hoop dat jij dat beste ook voor mij wil. En dat verzacht al heel veel. Dus ik ga steeds meer op dat liefdevolle, ik wil iets voor jou doen stuk. Zonder jezelf weg te cijferen. Want daar gaat het niet over. Dat is ook iets wat mij helemaal niet past overigens.
Zelf wegcijferen, dat past
niet. Nee, dat past me niet. Nee.
Maar het is een heel mooi stuk. En ik denk ook, het is een heel mooi stuk. Het is ook wel moeilijk. En wat hij ook zei, ik oefen elke dag.
Ja.
Als je inderdaad zelf ook even in die in je primaire reactie zit of je voelt je aangevallen, om dat dan eruit te krijgen van wat kan ik voor je doen?
Ja, practice every day. Ja. En dat is wel, ik zeg, ja, wij vinden op dit moment bijvoorbeeld is de hele wereld aan het zorgen maken over alle oorlogen. Ik ook, hè, bloedend hart. Dat vinden wij heel erg, collectief. En mijn opmerking daarin is toch, goh, en wat doe jij op jouw niveau aan wereldvrede? Wat doe jij aan de vrede in jouw hart? Wat doe jij op het moment dat de derde wereldoorlog in jouw hoofd losbarst? Omdat je partner iets zegt wat jou niet bevalt. Ja, want die hoor ik natuurlijk veel. Heftige uitbarstingen, elkaar uitschelden, elkaar emotioneel in de kou zetten. Wat doe jij? Nou, daar heb je een verantwoordelijkheid in. Nou, en dat is die practice. Die heb ik natuurlijk ook, ik ben een mens. Dus ik sta mezelf 2 keer per jaar toe om te gillen. Weet je wel zo. Nou is het klaar, dat. En verder, als er iets... Ik zei net, we hebben niet zoveel gedoe, maar natuurlijk ben je wel eens geïrriteerd. En het eerste wat ik heb geleerd om tegen mezelf te zeggen, ook in werk hoor, want mensen in je werk kunnen ook, doordat ze dingen onhandig tegen je zeggen, kunnen ook een reactie bij je teweeg brengen. Wat zeg jij tegen mij na alles wat ik voor je doe? En ik denk altijd maar, Oké, dus die ander heeft een behoefte die ik nog niet heb ingevuld.
Dus ja, een verwachting.
Ja, en dat hebben we dus kennelijk niet goed afgestemd. Nou, en dat levert alweer wat rust op. En je kan ook rustig zeggen, ik merk dat het me raakt. Maar dat is iets anders dan zeggen, ja, moet jij zeggen. Maar heel veel mensen die overdag motivator, inspirator zijn op hun werk, die komen thuis bij een partner die zegt, goh, ik wil echt even praten. Ja, daar heb ik nu echt geen zin in. Ik ben doodmoe. Ja, ik zit dan mijn schouders op taal. Dan zeg ik, ja, is de belangrijkste persoon op de wereld. Daar geef je gewoon niet thuis.
Ja.
Ja, in hoeverre hebben we het dan nog over liefde? Dus voor mij, als je elkaar emotioneel op dit, al die levels, hè, dus je belandt in die drama driehoek, je geeft niet thuis. Je spreekt je niet uit. En je geeft geen ruimte om uit te wisselen. Daar begint wat mij betreft de ontrouw. En dat is ontrouw aan de zorg die je elkaar beloofd hebt. Door met elkaar te gaan wonen. En als je dan ook nog kinderen hebt. Dan heb je helemaal een soort ja, bijna onuitgesproken belofte. Om ook samen voor die kinderen te zorgen. En joh, ik heb nul oordeel op mensen die uit elkaar gaan. Maar ik vind wel eens wat van de manier waarop mensen uit elkaar gaan. En waarop ze ineens hun ex of bijna ex proberen uit het systeem te duwen. Dus ook ontrouw. Ontrouw aan de belofte. Dus voor mij zit die veel breder dan alleen maar de handeling dat je een keer seks met een ander hebt gehad of... Want dat is een beetje de eerste, ja, was iemand anders. Ja. Dus ik, nou, laten we even kijken hoe jullie het daarvoor hebben gedaan. Die tijd daarvoor.
Loes, we gaan een beetje naar het einde van ons gesprek.
Ja.
Wat wil je nog graag in de wereld brengen?
Liefde. Ja, ik denk dat als je me een beetje hebt gehoord, zeker de stukken die ik aanhaal, zou ik mensen echt gunnen dat ze de rust en de tijd nemen om liefdevoller naar elkaar te worden. Ik kan niets op wereldniveau doen. Ik heb geen power. Maar ik kan wel liefdevol zijn naar de mensen om me heen. Natuurlijk te beginnen bij mijn partner en de kinderen, maar ook mijn collega's. Je kan oprecht proberen om belangstellend en nieuwsgierig te blijven. En uit je oordelen te stappen. Dus ik zou oprechte, liefdevolle aandacht, ja, die wil ik wel in de wereld brengen. What can I do for you?
Ja, ja, mooie missie. En Loes, welke vraag heb ik je nog niet gesteld, maar wil je toch nog graag antwoord op geven? In deze context.
In deze context, nee, ik wilde heel graag, want ik had wat theorieën beluisterd. En ik hoor natuurlijk veel theorieën over ontrouw. En ik dacht, oh, het is wel echt mijn missie om in dat stuk daarvoor te zitten. Omdat ontrouw, behalve wanneer je gewoon eigenlijk polyamoreus bent of een open relatie zou moeten willen hebben, dat vind ik dan weer wat anders. Dat is het gevolg en niet de oorzaak. Ja. Dus ik zit eigenlijk altijd in de oorzaak. Ik zit ook altijd te vroeten in het verleden. Dus dat is wel past een beetje bij mijn manier van werken. Wie was je vader, wie was je moeder? En wie ben jij geworden? Ja.
Daar waar het begint.
Daar waar het begint. Ja.
Het begint waar je op de aarde komt. Nou Loes, ja. Super dankjewel voor dit gesprek.
Ja, dankjewel.
Het was ik vond het super fijn. We hebben even moeten wachten. Maar uiteindelijk hebben we de afspraak kunnen maken tussen alle vakanties door.
Ja.
En dankjewel. Waar ben jij te vinden voor de luisteraars als ze je willen bereiken behalve Loes Coat? Maar heb je een e-mailadres, een website?
Zeker, ik heb een website www.icoaching, dus i en het woord coaching.nl. Ik zit in Hilversum. Als je Loes Coat googelt, dan kom ik wel in alle zoekresultaten. Geen probleem.
Ja. Oh, oké.
Okay. Ja.
Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor de luisteraar. Ja. Ook dankjewel voor het luisteren. Volgende week, het heeft even geduurd. Er zijn even een paar weken voorbij gegaan dat er geen podcast was. En dat heeft alles te maken met mijn vakantie in Peru. Maar nu ben ik weer terug.
Ja.
Dus nu ga ik weer lekker aan de slag met de podcast. Heb je een vraag? Stuur hem naar info@youtubecoaching.nl of naar info@ontrouwexpert.nl of naar loescoat@icoaching.nl. En dan tussen Loes en Coat staat volgens mij een punt, als ik het goed onthouden heb.
Heel goed, ja.
Ja, helemaal mooi. Stel je vraag, gerust, doe dat. Dankjewel voor het luisteren en dan tot de volgende keer weer. En Loes, nogmaals, dankjewel.
Ja, ook bedankt voor je vragen. Ja, fijn.
Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs? Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire, met als ondertitel Verkeerd Verbonden, is voor €15 te koop op bol.com. Waarschuw je, als je erin begint, kun je niet meer stoppen.